FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Als ik in Nederlands spreek, beter is goed voor mij.
Kan iemand mij misschien helpen om te leren lezen en schrijven?
Hoe vind ik een baan die bij me past?
De vrijwilligers van Gilde Amsterdam staan voor u klaar. Heb jij een vrijwilliger nodig of wil je misschien vrijwilliger worden? Ga naar gildeamsterdam.nl.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Radio Steunkous. Elke dinsdag tussen 2 en 3 steunen we elkaar op Stads FM. Bijzonder programma gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam.
Ik kreeg bij haar afscheidsgroetje steeds een kusje op mijn toetje.
Met elke week onze 95-jarige huisdichter Jules van Ochtrop en wijze lessen van Diederik van Puffelen.
Goedemiddag luisteraars, hier is Diederik van Puffelen. Tot volgende week.
Kijk ook op www.radiosteunkous.nl.
Radio Steunkous, Steunkous.
Zondagmiddag 24 juni gaan we weer uitpakken met een gezellige bingomiddag. Mis het niet voor jong en oud, met prijzen oplopen tot en met €200. Boekjes voor de hele middag bingo, plezier zijn maar €12,50. En een dubbelboekje €20. Ook spelen we twee ronde plankjes à €2. En omdat het de laatste bingomiddag is, voor de vakantie gaat de jackpot er gegarandeerd uit. 24 juni, een gezellige bingomiddag voor jong en oud. Van 1 tot 4 uur in het Antoniushuis, Kampenvoelieweg 207 in Amsterdam-Noord.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Zo, daar zijn we weer. Welkom in ons tweede uur. We zijn weer terug met Hello Radio en we hebben zojuist afscheid genomen van drietal heren. Dat waren videomaster Henk van Dijk, topchoreograaf Hans van Manen en auteur Willem Melchior. Hartstikke leuk. We gaan nu verder met Dina Perle, want het is tijd voor Food for Thought met schrijfster en spreker Dina Perle de Winter. Vorige week heeft zij het belang van goed en betaalbare woonruimte voor studenten en mensen in het algemeen onder de aandacht gebracht. En we zijn benieuwd wat zij deze week brengt. Dus Dina Perle, welkom in de uitzending.
Dankjewel Monique, goedemiddag.
Hi, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
We gaan het hebben over wiet.
We gaan het hebben over wat?
Over wiet.
Over wiet?
Van Kierenwiet? Wiet.
Nou, ja, ook. Ja.
Oké. Okay.
De wiet teelt. En of, has.
Oh,
arijuana.
Of jee. Ja.
Nou, dat is dat weer eens even anders.
Hebben. Ja, en ik ben ook benieuwd naar jullie mening. Dus, wetenschap. De burgemeester wil namelijk geen proef met wietteelt in Amsterdam gaan uitvoeren. En ja, er is nu momenteel een experiment gaande. Ik weet niet of iedereen dit een beetje gevolgd heeft, maar het is nogal wat. In Amsterdam weten we natuurlijk dat er ongelooflijk veel coffeeshops zijn. In vergelijking met de andere steden, nou zeker de meerderheid. En nu mogen 6 tot 10 gemeenten in Nederland meedoen aan een experiment. Een soort proef waarbij er ook gewoon letterlijk in die steden niet alleen een akkoord wordt gegeven op de verkoop van deze softdrugs, maar ook tijdelijk op de productie daarvan. Dus het wordt tijdelijk gelegaliseerd. En nou, dat is nu allemaal gaande. En de burgemeester van Amsterdam, althans, de interimmer, Josias van Aert, die zegt, nou, nee, Amsterdam gaan we daar absoluut niet aan meedoen. Dat lijkt ons niet zo'n heel goed idee. Even voor, gewoon voor de grap. Hoeveel koffieshops zou Amsterdam hebben, denken jullie?
Oeh, nou, volgens mij best een hele hoop, maar ik durf dat niet zo te zeggen. Want er zijn ook wel wat weer gesloten volgens mij door de jaren heen.
Ja, maar doen we eens een gok.
Een gok.
Twee?
Twee koffieshops? Ah, nee. Misschien een stuk of 50.
Oké.
Okay. In Amsterdam? En of Anthony? Misschien is dat wel veel.
Oké, okay. En Anthony, wat zeg jij?
Nee, ik heb echt geen idee.
Ja, ik een gok.
Nou ja, hetzelfde wat Monique zegt dan.
Rond de 50, oké. Nog andere mensen in de studio?
Nee.
Groeping.
Die zijn er niet.
Die zijn er nu niet.
Die zijn er net weg, ja, ik weet het. Oké, nou, dan houden we het bij jullie antwoorden. Nou, weet je wat de grap is? We spreken over 164 officieel geregistreerde coffeeshops in Amsterdam.
Alleen in Amsterdam?
Alleen in Amsterdam. Andere steden hebben dat niet. Maar dit aantal, ja, daar moet je dus aan denken in Amsterdam. Dat is nou zo'n beetje 3 keer wat jullie aangaven.
Ja, dat is best
Wat had je zelf gedacht toen je dit nog niet wist, Dina Perla?
Nou, ik heb niet echt erover nagedacht hoeveel. Dus dat is misschien een beetje gek om dat zo achteraf in te vullen. Maar ik zou denken, ja, stel ik zou dit niet weten, dan zou ik denken misschien iets van 60 of 70.
Ja, dat is een beetje wat wij ook dachten.
Ja, dus meer richting jullie antwoorden dan, nou ja, die 164 coffeeshops waar we dan over spreken.
Ja.
Dus dat is nogal wat. En het is echt een omvang van hier tot Tokio. Dus ja, dat is ook een reden voor de gemeente om daar voorzichtig mee te zijn. Want Amsterdam heeft ook een soort van uitzondering in vergelijking met de andere gemeenten waar wiet ook verkocht wordt. Namelijk, de situatie is echt behoorlijk onderscheidend. Omdat je in Amsterdam niet te maken hebt met ingezetenen criterium. Nou, wat is een ingezetenen criterium? Dat betekent dat klanten van de coffeeshops hier in Amsterdam niet per se uit de stad hoeven te komen. Maar ze kunnen hier en daar, maakt niet uit. En ook uit het buitenland komen. Natuurlijk zijn er heel veel toeristen die ook echt bewust naar Amsterdam gaan om wiet te roken en om dit te ervaren. Dus dat is de regel die echt uitsluitend voor Amsterdam is opgesteld. Nou, in de andere gemeenten is dat dus niet zo. Dan moeten mensen die naar zo'n koffieshop gaan om te kopen, die moeten ook daadwerkelijk uit die gemeente komen.
Ja.
Dus omdat dit zo geldt, en omdat er een gigantische hoeveelheid coffeeshops in Amsterdam van dag tot dag open is en daar gouden business aan verdient, wordt er gezegd, laten we toch Amsterdam niet in dit loepje meenemen van deze proef van een aantal gemeenten om te kijken of productie legaliseren, wat dat teweeg brengt en of dat zou moeten.
Ja,
inderdaad. Nou, mijn vraag is aan jullie. Ja, zouden we dat moeten legaliseren of niet? En wat vinden jullie hiervan?
Nou, daar heb ik echt geen mening over.
Het is, lijkt me heel moeilijk.
Ja,
ja, ik moet opeens denken, dat nu je dit zo zegt. Volgens mij was er een tijdje geleden, niet zo lang geleden, in het nieuws gebracht dat een staat in Amerika, dat ze daar hebben gelegaliseerd. En ik weet niet welke staat dat is. Maar ik geloof dat het een staat in het midden van Noord-Amerika is. En dat loopt heel gecontroleerd. Volgens
hele
strenge richtlijnen. Regelgeving is natuurlijk helemaal daar strak gemanaged. En dat schijnt heel goed te lopen.
Misschien hebben we het niet over
California.
Dat durf ik niet zo met zekerheid te zeggen. Nee, dat weet ik inderdaad ook niet. Maar het kan een voorbeeld zijn voor Nederland als zij hiermee verder gaan. Ik weet echt inderdaad niet hoe het er allemaal uit gaat zien straks.
En volgens mij is er ook nog wel wat gezegd over
het... Nee jongens, het is Canada. Ja. Ik heb het namelijk as we speak eventjes opgezocht. Het is Canada. En California is daar ook voorstander van. En die is daar ook heel druk mee bezig. Ja. Vanuit de politiek en de bewindvoerders. Maar daar is het nog niet gelukt. Ze staan wel, laten we zeggen, in de rij om. Maar Canada, is dat Amerika? Het is Amerika. Ik doe niet flauw. Zij hebben het dus gelegaliseerd. En het mag daar ook gewoon officieel ook voor recreatief gebruik. Dus niet alleen dingen zoals CBD-olie, wat echt medicinaal is.
Ja.
En wat een ander verhaal is dan wiet roken natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja, het is, maar met de coffeeshops, die hebben natuurlijk, die zijn hier al zoveel jaren in Amsterdam. Ik denk dat het voor menigeen in Amsterdam misschien niet eens meer zo opvalt als je er niet mee bezig bent.
Nee, precies. Het is zo in het straatbeeld. Het is zo onderdeel van de cultuur en van de mentaliteit. En zelfs de productie gebeurt natuurlijk ook gewoon een beetje, laten we zeggen, onder de tafel. Wat nou ja, niet helemaal risicoloos is. En ook zoals het zou moeten misschien. Ja, daar kan je zeker meningen over hebben. Ik weet ook uit ervaring wat het is als mensen daar dagelijks gebruik van maken. Dus letterlijk dagelijks wiet roken en wat voor effecten dat heeft. Weet je, dus dat is ook niet allemaal zo rooskleurig. En nogmaals, het is heel anders. Hè? Je spreekt over een heel ander ding als je het gaat hebben over het roken versus CBD-olie nemen of wat dan ook. Sommige mensen zeggen dat roken dat niet schadelijk is voor de gezondheid. Maar ik heb daar mijn twijfels ook wel echt bij.
Nou, we hebben het zojuist ook hier in de uitzending letterlijk aan de hand gehad. Dus dat het schadelijk is voor de gezondheid, dat is echt een feit.
Ja, roken aan zich.
Ja, roken aan zich natuurlijk. Hè. Dan weten we niet hoe dat zit verder met wiet en dat soort zaken. Ja, het speelt al een hele tijd.
Hè? Ja, en je hebt dus mensen die ook roken, maar dan echt puur wiet. En dan stoppen ze er verder helemaal geen sigaret bij. Dus die optie heb je natuurlijk ook. Alleen, het lijkt mij niet helemaal wat het zou moeten zijn. Tenminste, als ik het zo een beetje inschat, hè, gewoon van de afstand en ook gewoon eventjes zonder mening, dan denk ik, ja, het is toch wel een aanslag of, hè, op je longen. Er gebeurt toch iets. Dus als je het hebt over olie, dat is toch wel stukken veiliger en effectiever vanuit medicinaal oogpunt.
Maar is dat iets waar jij je mee bezighoudt? Of dat je dat in je omgeving meemaakt? Of misschien familie of kennissen, vrienden?
Ik zelf helemaal niet. Want ja, ik heb iets van 3 keer of zoiets gebloot in mijn leven. En zoveel gebeurde er niet. Het was een beetje, ik werd een beetje lacherig. Maar dat was het. Weet je, het effect was voor mij persoonlijk niet heel groot. Nou heb ik wel uit nieuwsgierigheid CBD-olie aangeschaft, wat dus iets anders is, hè, natuurlijk dan wiet roken. En om te kijken of het als het ware lichte pijntjes kan doen wegnemen, of het inderdaad een effect heeft op mijn gezondheid, dat ik mij bijvoorbeeld sterker voel en scherper qua geest of wat dan ook. En ik heb dat echt heel lang uitgeprobeerd. Nou, ik weet dat er mensen zijn die er echt bij zweren. En die hele businesses ook wat dat betreft supporten. Ik weet zelfs dat er mensen zijn die met, laten we zeggen, zware pijn daar iets aan hebben. Dus ik wil niet afdoen aan de ervaringen van anderen. Maar weer moet ik je zeggen, bij mij totaal geen effect. Er is helemaal niks.
Dus was je teleurgesteld daardoor?
Ja.
Ja. Want je verwachtte natuurlijk heel veel.
Want je verwacht veel inderdaad van de ervaringen van anderen om je heen. En ook wat je allemaal zo al terugleest, weet je, qua marketingtermen en dergelijke. En ik zou je zeggen, ik heb veel meer aan mijn supplementen omega 369 en vitamine D en calcium. En wat ik zeg maar, een magnesium, weet je, dat soort dingen neem ik iedere dag.
Ja.
En daar heb ik veel meer aan. Daar voel ik het gelijk van. En vooral ook bijvoorbeeld met maca. Ik open mijn ochtend, mijn dag open ik letterlijk met een kop koffie met maca erin. En daar voel ik het gelijk van. Maar voor mij echt totaal geen effect.
Totaal geen effect. Dus die CPD-olie of hoe het ook heet, dat is iets wat voor jou niet meer in de kast komt.
Ja, het is CBD-olie inderdaad. En voor mij, 1 keer gekocht en 1 keer is ook echt voldoende. Maar ja, het is kennelijk is het gewoon heel erg persoonlijk. En hangt het er ook gewoon echt vanaf hoe je van binnen, laten we zeggen, in elkaar zit. Hè? Daarom is ook zorg op maat zo ongelooflijk belangrijk.
Ja.
Ik kan je zeggen, van mensen om mij heen, wat ik dan wel zie, is dat bijvoorbeeld mensen die onder invloed zijn, bijvoorbeeld wiet gerookt hebben, dan ineens veel meer zichzelf veel meer openen en veel meer emoties kunnen gaan tonen enzovoort. Dat heb ik wel van dichtbij gezien. En wat CBD-olie betreft, ja, het is teleurstellend dat de ervaringen zo bij mij zijn. Maar ik heb dus echt gezien dat iemand die een chronische ziekte heeft, een chronische aandoening, en wel echt behoorlijk wat pijn heeft, dat zij daar heel veel baat bij heeft.
Nou, dat is dan toch ook weer mooi om te horen. Ja, het een werkt voor de ander wel en voor de andere persoon weer niet. Dat, ja, iedereen is natuurlijk uniek. Dus je kunt nooit van tevoren bepalen of het voor een ieder hetzelfde effect zal gaan hebben. Maar ik vind in elk geval wel weer een heel mooi onderwerp wat je hebt gebracht. Ja,
wel, ja, ik vind echt, ik ben wel heel benieuwd, als tot slot, hoe dit verder gaat lopen. Want de positie van Amsterdam versus de andere steden in dit verhaal, in deze proef, het is ook wel, laten we zeggen, vanuit veel meer vanuit belangen en politiek en positionering van de stad, is dit nogal wel een domper.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe die dynamiek dan verder gaat. Hoe dat verder gaat bewegen. En er zullen ongetwijfeld ook heel veel reacties op komen op dit nieuws.
Zeker weten. Goed dat je dit even hebt aangekaart, Dina Perla.
Dank je wel hier voor deze Food for Thought aflevering. En volgende week gaan we je weer horen natuurlijk, hè?
Is goed, absoluut. Ik ben erbij.
Oké,
fantastisch. Dankjewel,
Dina Perla.
Tot dan.
Doeg. Zo, dat was een mooi stukje van Dina Perla. We gaan eventjes luisteren naar muziek en dan zijn we zo dadelijk weer bij jullie terug. Oh, hartstikke leuk. We gaan zo dadelijk in gesprek met Millie Hill. Zij is oprichter en directeur van de Positive Bird Movement.
Ja, en ze heeft een boek geschreven met de titel Positief over bevallen. Dat is een heel mooi boek met vele beschrijvingen en talloze tips. En er wordt ook uitgebreid aandacht geschonken aan wat ze noemen postnatale emoties. En dat is best wel een belangrijk onderwerp, want elk jaar ontwikkelen ruim 23.000 vrouwen in Nederland een depressie na de bevalling.
Zo, ja, dat is best heel veel. En dat komt er eigenlijk op neer dat 1 op de 8 moeders hier last van heeft. Het erge is dat veel vrouwen hier niet voor uit durven te komen, omdat ze dit associëren met slecht moederschap. En ze willen natuurlijk niet worden gezien als slechte moeder. En het tweede aspect is dat zij anderen ook niet willen belasten met hun situatie. En daardoor blijft het dus een onbesproken verhaal in hun leven.
Ja, dat klopt inderdaad. Want ik heb begrepen dat Paul Blokhuis van Volksgezondheid, die heeft daar extra aandacht aan geschonken. En ik heb begrepen dat dat met een campagne wordt gedaan. En dat heet Hey, het is oké campagne.
Hey, het is oké. Ja. Oké.
Dus laten we maar hopen dat deze campagne haar doel gaat bereiken.
Ja, zeer zeker. Nou, in het boek over positief over bevallen is dit ook een onderdeel waarin de zelfzorg uitvoerig wordt besproken.
Zelfzorg? Wat zowel?
Nou, over het lichaam na de bevalling, praten met betrokkenen over de bevalling, omgaan met heftige emoties, kenmerken van postnatale depressies en stress. Nou ja, wat je kunt doen om hulp te krijgen en tips om buiten dat neerslachtige gevoel te blijven. Om maar even wat te noemen.
Oké, okay, nou ja, goed. We gaan dadelijk naar de muziek met Millie Hill praten over haar boek. Zoals ik al zei, dat boek heet Positief over bevallen. En uiteraard ook haar internationale community, Positive Birth Movement. Millie is afkomstig uit Engeland. Dus we gaan het gesprek met haar in het Engels doen.
Ja, we gaan nu even luisteren naar muziek.
Shake it off, I shake it off, I shake it off, I shake it off. We gaan verder met Millie Hill. Zij is de oprichter en directeur van het wereldwijde netwerk The Positive Bird Movement. Deze organisatie heeft zich ten doel gesteld om de ingeboezemde angst en negatieve gedachten over geboorte in deze moderne tijd weg te nemen. Dit doet zij door moeders en aanstaande moeders samen te brengen om hun verhalen, expertise en positiviteit rondom geboorte met elkaar te delen en zo de positieve boodschap en alle aspecten rondom geboorte te bevorderen. In 5 jaar tijd is deze organisatie heel hard uitgegroeid. Millie is inmiddels een veelgevraagd spreker. Recentelijk gaf zij een lezing hier in Nederland. En vandaag is zij hier bij ons te gast. Millie, welcome at Hello Radio.
Thank you so much for inviting me.
Yes, thank you very much. How did you came up with the idea to start the positive birth movement in the first place?
Well, it's kind of a long story, and I think when I started the positive birth movement, I didn't really realize what a huge reaction there was going to be, so I didn't really know that I was starting something so big. I just felt from my own experiences when I had been pregnant and having my first 2 children, and from listening to other women's stories, that there was something not quite right about how we were approaching birth and what was actually happening to women in labor and birth. So I just had a little idea to have... I did some training as a doula, and I had this idea that I would have some women around to my house maybe once a month to have tea and cake and talk about birth, just literally listen to each other, not learn a class. And then because I was blogging at the time and using social media, I kind of floated the idea out into the world, and everybody came back saying, yes, let's all set up these groups. And then we decided to connect everything up using the wonders of the internet, and that's how it all started.
Wow.
What's a doula?
A doula is like somebody who's a companion for you during your labor and birth. So they're not a medical professional, and they're not trained to do anything anything hands-on, but they're just literally, people say they mother the mother. So somebody just to look after you and be there for you during your pregnancy and birth and after the baby's been born.
Lovely. Where did you start, and how did you get people interested?
Well, like I say, it's just something that snowballed using social media. I think so many people out there were thinking the same thoughts as me and feeling the same feelings. And when I started to write about it and talk to people, everybody just kind of, it just snowballed.
It just snowballed?
Yeah.
Okay. Because you're from England?
Yeah.
And which part of England?
I live in the southwest in a place called Somerset.
Okay. Yeah. Okay, so it started all in Somerset as well?
Yeah, I guess the first group, if you like, was at my house in Somerset. But very quickly, other people around the UK wanted to make groups as well. And then it just became global because obviously with social media, there are no, you know, boundaries to geography. So.
Yes, there are no boundaries at all.
Yeah.
It was you who set the summer, right?
It was me who...
set the summer.
Oh, totally.
Well, you look very lovely today.
It's nice.
Thank you.
It's a compliment.
For a long time, this this topic, and especially the trauma stories, were different and really something people didn't really spoke about. Why is it so different now?
Well, I think it's still quite... birth stories are still quite a complicated topic. And I think for a long time, women have been told... you know, all that matters is a healthy baby. That's one of the messages that the positive birth movement we've been trying to challenge. Because obviously it is okay to care about the day that you have your baby and how the experience is for you. So I think that's just becoming a bit more socially acceptable to say that, you know, it doesn't mean that you don't love your baby or that you're ungrateful for everybody being healthy at the end of it. But it is okay to think about birth as a life experience for you as a woman, and to hopefully have a positive experience on that day. People are starting to talk more about their experiences of birth. And I think it sort of spreads out, doesn't it? It's not just birth. People are talking more about all kinds of life experiences, like mental health problems, in a much more honest way. That's another example.
Yeah.
People are being more honest at the moment, which is really good.
Which is really good, yes. It's really different from like years ago.
Yeah.
Totally different. Okay. And do you believe that the healthcare sector gives enough advice and attention regarding complexities around giving birth?
Well, again, it's a really complicated question because it varies in different parts of the world and it varies in different parts of the country, depending on where you are in the world. Some women feel they don't want lots and lots of information, and they just want to just go with, you know, in a more sort of intuitive physical experience. Other people want to know everything. So there's lots of debate around how much care provider, how much information care providers should give. But overall, I think if you want to make informed decisions and give proper consent to everything that happens to you in birth, then you need to have more information rather than less.
Yes, of course, because it was all different like years ago. They didn't get like information about what can happen, about all the complexities. And now they do give advice, but still not really on all those things that can go wrong.
Yeah, well, there's a balance to be struck, isn't there? Because obviously when you're pregnant, you don't necessarily want a massively long conversation about everything that can go wrong. But on the other hand, you do want to be fully informed so that you can make an informed decision. So, you know, I think it's a difficult path to tread. And it really, what we need is individualized care so that each woman is, you know, told and, you know, the right information that's right for her, for her situation.
Of course. Okay.
About your initiative, Positive Birth Movement, how many groups are involved?
There's around about, we're just having kind of audit at the moment, but there's around about 250 to 300 around the world. And there's four here in the Netherlands.
Oh, okay.
There's four here in the Netherlands.
Yes.
That's nice. That's really lovely. So do you visit them here in the Netherlands as well?
No, this is my first visit to the Netherlands. So I've not been to any of the groups. But, you know, I've been very busy as I've got a young family. So I haven't really been able to do much traveling around, but something I hope to do more of, definitely.
Okay. But that's lovely that you're here in the Netherlands and especially here with us. Hello, radio, of course. Did you ever thought that you would have this much of attention on this topic?
No, absolutely I didn't. For a long time, I kind of had lots of thoughts and ideas and feelings about childbirth that I just kind of kept to myself because I thought I was alone in those thoughts. So I think it's been really a really great experience because I've learned that there were, like I say, there were lots of people out there in the world who are thinking and feeling the same thoughts. And it's sort of like the zeitgeist, you know, I've kind of like somehow caught a wave of everybody, you know, moving in the same direction. So it's really fantastic. Yeah, it's great.
This is your first book. How thrilled have you been once it was finished and released?
How thrilled?
Yeah.
Completely thrilled. It's amazing. And I've had really amazing feedback from it as well. Loads of women get in touch with me all the time to say how much they enjoyed it and how much it's helped them. So that's been just great. It's been amazing.
And your family?
Yeah, they're very proud of me.
Yes.
Yeah, my children are really chuffed to see all these things that I'm doing. And it's really nice, actually, to feel like I'm being a good role model for them as well.
So are you a tough mom?
Am I tough?
Yeah.
No, not really.
Not really? Okay.
I'm a softie.
You're a softie, okay.
You're a softie. Well, this book of yours, Positive Birth, it's a best-selling novel.
Well, it is, yeah. It has been really a bestseller since it came out in English, and now it's been translated into Dutch, which is very exciting.
Yes, of course it
Not
is.
Not by me, I should add.
No, we know. But did you expect that it would become a bestseller?
No, I didn't really. No, I mean, obviously you just never know when you write something whether it's going to be successful or not. But I did pour my heart and soul into it, and I also really love writing, so I've tried to write it in a really, you know, readable, funny, entertaining, personal way.
Yes.
So I think that's really helped because it is absolutely packed with information, but it's also kind of like the information is put in a way that's kind of fun and interesting to read.
Yeah, because I think that's really important too, that it's fun to read, because there have been many books out there about advice, giving birth, and those kind of topics.
Yeah.
But you have added a fun part in it too.
Yeah, there's lots of humor in there.
Great.
Do you think that traditional knowledge about giving birth is losing its way?
Well, I think, you know, certainly in the UK, we have huge levels of hospital birth. And so I think for a long time, for quite a few decades now, you know, women haven't really been around birth very much. So literally you see the pregnant woman leave and then she comes back with the baby. And the bit that happens in between those two events is slightly shrouded in mystery.
Yes.
It hasn't been part of the fabric of our society. So I think it's there is some knowledge that has been lost because of that. And I think, you know, hopefully things like the positive birth movement and women's, you know, talking on social media and everything is helping to address that, because it's a way of women, you know, listening to each other's stories and passing on wisdom to each other in a way that probably used to happen when we lived in slightly different community setups.
Okay. I know that you have written this book, of course, for the pregnant women, the partners and moms, of course. But who else should read this book?
Well, lots of birth professionals read it, midwives and doulas and hypnobirthing teachers. And it's great for dads to be, or you know, parents to be, you know, as well. So just anybody who's interested in birth, really.
Okay.
But it's mainly for pregnant women.
Mainly for pregnant women, yeah. Okay.
Do you think having a C-section is a standard procedure today?
Well, it's certainly become a lot more common in the past decade or so. And I write a lot about it in my book. There's a lot about cesarean in there because I think cesarean's really interesting because it's, you know, it's the sort of, it, in some ways, if women are having a cesarean, whether it's because they've chosen to or because for medical reasons, whatever, you sometimes think, well, that's my birth experience gone. I'm not going to have a birth experience now. I'm just going to have an operation. But actually, there's a whole movement towards thinking about cesarean in a more sort of woman-centered way. So there are loads of things that you can ask for in your cesarean that can make it feel more special and personal to you. For example, everybody in the room, all the other professionals in the room, not chit-chatting. I mean, it's a small thing, but this is your birth. So yeah. Why shouldn't you have a sort of some kind of reverential atmosphere as your baby is coming into the world?
Yeah.
So, immediate skin to skin so that your baby is placed straight onto your chest. And, you know, women feel that that is an amazingly emotional and bonding experience that, you know, sometimes in traditional cesareans gets missed off the list. So there's lots of things that you can ask for. And I guess that's what I'm all about, is encouraging women to not be afraid to say, I would like this, please can I have that? Because, you know, it is a really special and important day in your life. So you should have it as much as possible the way you want.
Do you
still think that there are many women out there who want something, but they are scared or they are afraid to ask for it?
I think so. Yeah, I think, I think some people don't know that they can ask for something extra to happen, or say, you know, can I have 10 more minutes to think about that decision, or is it okay if I don't have that particular examination right now, or not at all? I think some people don't, unfortunately, for some reason.
Maybe that's a lack of the healthcare industry.
I think it's just a culture that's built up around birth where, you know, like we've said earlier, going back sort of 20 or 30 years, it was sort of doctor knows best kind of situation where there was not much information given at all, and really not proper consent being sought or given for quite a lot of things that happened. And so that's, we're coming away from that episode in history now, but we've still kind of got the legacy of it, which is that women don't necessarily know that they've got the right to say no to things or to ask for things to be done differently.
Right. Okay.
Is it true that giving birth can create some sort of orgasm?
Well, yes, it is true.
Okay.
Do you want more information?
It's not a myth. Okay.
Yes, some women do say, and it is quite shocking to people, I think, that idea, because it's like we sort of don't really associate birth with something pleasurable. We sort of really think of it as this most dreadful, awful thing that you have to get through. But, you know, it is the same part of your body. I don't know how much I can say on this radio station. I don't want to get into trouble.
Okay.
But, you know, it happens to women. And it's about the frame of mind that you're in, I think.
Right.
So are there women who actually enjoy giving birth?
There are. I mean, not just orgasmically, but people who really love the process of giving birth. I mean, I've had some really enjoyable experiences of giving birth, and I know loads and loads of women who have had an absolutely amazing birth experience. It doesn't necessarily mean that they've had a natural birth, and some women have really enjoyed their cesarean or, you know, all kinds of other kind of births in between. But, yeah, I think, you know, it is really, really hard, but, like, so is running a marathon. But lots of people would say they really enjoyed running a marathon because they felt their personal strength, you know, they pushed past their barriers, you know, and then at the end they felt they'd really achieved something and done something amazing. So that's kind of like how I felt about giving birth, really, personally, and I know lots of other women who did.
Yeah.
And what about the men standing by? Some of them are fainting.
Well, it depends on how the birth is. I mean, that's the trouble. It can be very traumatic for men as well, if the birth is traumatic for the woman. But we need to try and work on that and try and make birth less upsetting for everybody involved, really, the dads and partners as well.
Yeah.
Well, it doesn't have to be that way.
We think your book will help with that.
I think so, definitely. Yes,
definitely. Okay, you have done many book tours already in England, I believe.
A little bit, yeah. I speak at quite a few conferences, and last autumn I was lucky enough to go out to Sydney and speak at a conference there. So yeah, it's
okay.
So that was a very exciting trip.
So that's a nice journey for you up until now.
Yeah, it's been really, really great. It's been absolutely fantastic.
Have you been to the Opera House?
Sydney, yeah, I did.
Beautiful,
Yeah, absolutely beautiful, and the harbour there and everything. It was so surreal to be there because I'd only ever sort of seen it on TV, and it seemed like such a million miles away, which it is. It takes a long time to get there.
Don't swim there because there are a lot of sharks there.
I know, they have some really scary creatures in Australia all round. It definitely isn't a place I'd like to live. Too many big spiders.
Very scary.
Yeah.
Okay.
Yeah, what should you take into account planning the process of giving birth?
What should you take into account?
Yeah.
Well, first of all, do plan. I think that's something that's really quite controversial in itself.
Yeah.
Because women are quite often told, oh, well, there's not much point making a plan because birth is unpredictable and you just got to go with the flow. But actually, the process of planning your birth can be really enlightening because you get to learn about all the different things that could happen and your options in all of the different situations. So, you know, you need to think about what kind of birth do I really want? Make that plan A, which again, sometimes people are discouraged from doing, you know, or you'll only be disappointed. But I think that's a really strange attitude. We wouldn't have that attitude about many other areas of our lives, you know, career or relationships or whatever. So it is okay to kind of have a goal and to think this is how I'd really like things to be, ideally. But then also, you know, life gets in the way sometimes of our plans, so we have to make contingency plans. So it's also an opportunity to think about your plan B and your plan C. Even if you want to give birth in a tent in your garden with lots of candles, then you might have an emergency cesarean. So how do you want that to be? So, you know, a birth plan doesn't have to be one rigid fixed plan. Mm. You can have several plans for different situations.
Yeah. What about oxytocin?
Well, oxytocin is really, really, really important. Every pregnant woman and her partner needs to know about oxytocin. In fact, going back to orgasmic birth, oxytocin is the love hormone. It's the hormone of birth. And some people often ask me, what should I pack in my hospital bag? And I always say, everything else you can get in the shop, it doesn't matter what you put in your bag, but just take oxytocin. That's the one thing. You can't give birth without it.
Yeah.
If you don't make it yourself, they give it to you in a drip. So you have to have oxytocin to give birth. And, you know, just to understand the simplicity of it, it's basically a mammalian hormone. If you think about a cat or a dog giving birth, they're probably going to take themselves away to a little corner somewhere cozy, quiet, away from noise, away from interruption, dark and safe. That's a mammalian instinct, and that's because those are the situations in which you produce oxytocin best, just like, you know, when you're in love. It's the same hormone, so it kind of needs that same romantic atmosphere for you to get in the mood, really, to have your baby. So partners can, you know, learning about oxytocin can help as well, because even if you're having a hospital birth, your partner can help you to guard the space, keep it nice and quiet, keep it nice and dark. If somebody comes in and noisily switches on the lights, calmly turn them back off again, you know, and help you to get in that zone. And also give you love, you know, because kissing in labor, you know, hugging, telling, you know, lovely kind words of love can also help stimulate that hormone.
Okay. So, but that's the part of the partner. But what if a female doesn't have a partner? Then this is where the doula comes in?
I think a doula can be really helpful. But, you know, you don't have to have a partner there to help you produce oxytocin. You can still think for yourself about how can I get in the zone here?
Because
birth is kind of like a solo journey.
Yes,
you know, it
is.
So it really only one person who can walk that path on that day or night and have that baby. So you need to find ways to get yourself into that zone. Some people might take a photo with them of a time that, you know, they felt really loved, or, you know, somebody that they love. Keeping the lights down low, what, take an eye mask with you, put a pillow over your head, whatever, you know, things like just little touches like that to make yourself feel safe and private.
Mm. Okay, great. Yeah.
What should you do if the BMI shows instability, the body mass index?
Well, that's a really good question. I can't really answer it because I'm not really, I mean, it depends, basically. Everybody is different. Yeah. Everybody is an individual. So that can be seen as a risk factor. And I know that it can cause people to be put onto a certain pathway in terms of their care. But obviously, one person with a certain BMI is not the same as the next person with a certain BMI. Everybody has their own individual set of unique circumstances. So
yes.
I think that's what I was saying earlier about being treated as an individual in those sorts of situations. That's really important.
Okay.
Can you also oversee the general opinion about breastfeeding?
It's a personal choice. I think in the UK, certainly, I don't know exactly how it is here, but in the UK, we do have a problem with lack of support. So we do have a high percentage of women who want to breastfeed, and quite a big drop off because people don't get the support and the right information and advice that they need.
Okay.
So I think, you know, if that's those are the people that I'm interested in, people who want to breastfeed but don't manage to because of poor information or poor support.
Yeah.
People who don't actually want to breastfeed at all, though, that's their choice and that's absolutely fine. It's, you know, it's absolutely down to the individual.
Yeah, it's a choice, of course.
In your book, you also mention a dedicated birth center. Is that something different compared to a hospital?
Yeah, well, in the UK, certainly we have little, and they have them here too, don't they? Birth centres and hospital.
Yeah.
So it's like a halfway between home and hospital, really.
Okay.
Labour ward is normally for higher risk, you know, obstetric-led care. Home isn't for everyone. So then birth centres are midwife-led, but they're, you know, a bit more home from home.
Yeah. I'm not sure if we have that here in the Netherlands. That's why I was asking.
Yeah, we do.
I think you do.
Okay. Yeah,
but well, I'm a man.
You don't know.
That's okay.
Okay. Well, the first edition of this book has been released and is also available now. Will there be more lectures in the Netherlands about positive birth?
I hope so. I'd absolutely love to come back.
Okay.
If anyone invites me, I'll be here in a flash.
Sure. What do you hope this book will do for its readers?
Well, I just think I hope it changes attitudes. I think it already has changed attitudes from people who've spoken to me who've read it. Just making people realise that there are lots of different ways to have a positive birth experience. It's not, doesn't have to be polarised, you know, natural versus cesarean. You know, women are in this together and we can all support each other and that women have choices.
Yes, of course they have.
Yeah.
Nice. The movement has now over 250 groups worldwide. Mm-hmm.
That's right.
What's the vision for the future?
Well, actually, just in the next few weeks, we're going to become officially a charity.
Okay, that's great.
So that's really, really exciting for me because I've been kind of carrying it, carrying the positive birth movement, which is very, very heavy, like a very heavy bag for about, well, nearly 6 years. And so the fact that it's becoming a charity is just really such a relief to me because it means other people are coming in, people with expertise.
Yes, they can help you.
So who are going to help. And so it's kind of secure its future and it's kind of like, you know, it's grown bigger than me now, so it's great.
Okay, well, that's lovely. Yeah. That's something that's really exciting, of course, mm-hmm. for the future.
Totally.
Will that also be something that is exciting for all the groups around the world?
Yeah, I think it's going to make, you know, hopefully, because of becoming a charity, hopefully we're going to get funding.
Right.
And so funding is going to make things more interesting and exciting, hopefully, for everybody involved, because we'll be able to do more activities and training and, you know, just basically get bigger and better.
Really
bigger
nice.
Better.
Lovely. Well, Millie, the only thing that I can say right now is really good luck with your book. And I hope the positive birth will go global, of course.
Thank you.
The translation in Dutch is really great. So it's also available already for the Dutch. And well, I wish you a great time here in the Netherlands while you're here.
Thank you so much. Thanks
and
for having
success
me.
Success with your book. Thank
All
you.
Best.
All Thank the you. Best.
No. bit faster, made my skin a little bit thicker, it makes me that much smarter, so thanks for making me a fighter.
Zo, nou dat was een heel gezellig nummer. We hebben een mooi interview ook gehad met Millie Hill. Hartstikke leuk.
En niet te vergeten ook onze andere gastsprekers. Was weer helemaal top.
Was zeker top. Was erg gezellig.
Het was
hier.
Heel erg gezellig. Maar het is weer voorbij vandaag. En ja, onze gastsprekers waren Henk van Dijk, videomaster. Hans van Manen, choreograaf. Willem Melchior, auteur. Dina Perle de Winter met onze wekelijkse Food for Thought. Millie Hill uiteraard, die we zojuist hebben gehoord. Auteur en oprichter van de Positive Birth Movement. En meer informatie over de gastsprekers kun je vinden op onze website helloradio.eu. Volgende week zijn we weer. Dus op het thee van 4 tot 5 uur kun je luisteren naar Hello Radio Podcast met de kostgangers. En aansluitend van 5 tot 6 uur Hello Radio Spirituality. Met gastsprekers Theosoof, Mark Becking en filosoof Jeroen Hopster. Boeiende onderwerpen dus. Blijf lekker luisteren en ik zou zeggen een hele fijne middag.
U luistert naar...